Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Vers 12. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen, wees gastvrij. Zegen uw vervolgers, zegen hen. Vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eengezind, wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel voor zover het in uw macht ligt alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Vers 19, en hier wil ik op focussen vandaag. Want er zijn veel zaken die Paulus hier zegt. Het is alsof hij spreuk uit het Oude Testament eventjes in Nieuw Testamentische taal omzet. Amen. Maar vers 19, neem geen wraak, geliefde broers en zusters, maar laat God u wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen. Ik zal vergelden. Maar als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, vers 21. Maar overwin het kwade door het goede. Amen. Als er één boodschap is dat de wereld moet horen, amen, dan zijn het die laatste verzen, amen. Als er één boodschap is, die mensen die in duisternis zitten, die geconsumeerd worden door bitterheid en kwaadheid en haat en wraak- en vergeldingsgevoelens, dan is het deze boodschap. Amen. Het is aan mij, zegt de Heer, om wraak te nemen. Ik zal vergelden. We hebben juist verschillende aanbevelingen gelezen in Romeinen hoofdstuk 12 en we gaan even bidden daarvoor. Dat de Heer, welke dat je ook hebt gelezen, dat er één of twee eruit mogen springen en in je hart, amen, iets proberen te bewegen, amen. Zodat de Heer ons meer kan vormen, halleluja, naar uw beeld, Vader. Zodat u meer, Jezus, ons, halleluja, kan scheppen en formeren, Vader, naar uw beeld. In Jezus' naam. Amen. Het zijn allemaal kenmerken, die we juist hebben gelezen, karaktertrekken van een christen. Het zijn de karaktertrekken eigenlijk van Jezus. En als Jezus in ons leeft, amen, dan worden we geleidelijk aan, maar zeker, naar gelang we dat toelaat, naar gelang dat we leven volgens geloof, amen, wordt onze hart ingesteldheid zoals die van Jezus. Nu, je moet niet denken dat Paulus sprak tegen een gemeente die het makkelijk had. Het was een gemeente die doorheen problemen ging. Er was divisie, er was ruzie tussen Joodse gelovigen en niet-Joodse gelovigen. En Paulus waarschuwt hun hier in dit hoofdstuk en ook in latere hoofdstukken om elkaar lief te hebben. Ja? En de ander hoger te achten dan uzelf. Om uzelf bescheiden op te stellen, om gastvrij te zijn. Want hij wist, er zijn problemen in de gemeente. Hè? Tussen de Joodse gelovigen en niet-Joodse gelovigen. En als je verder leest in hoofdstuk 13 en hoofdstuk 14, gaat hij dat nog verder uitleggen. Dus deze woorden waren niet zomaar loze woorden van, nou, ik zal een keer denken wat een christen moet doen. Niet, die waren toepasselijk voor de situatie waarin ze bevonden. Amen. Maar in deze paragraaf wordt vooral gefocust op gevoelens van kwaadheid. Op gevoelens van, dat je overmand wordt door het slechte en je wilt wraak nemen. Want er ging een tijd komen, en die tijd was er al in de gemeente, maar het ging nog erger worden. Laat staan dat er ruzie was binnenin. Er kwam van buitenaf, ging er veel vervolging komen. Er ging vervolging komen en die was al bezig door de Joden. En dan ging het ook nog komen door de Romeinen. Het ging intens worden. Christenen gingen vervolgd worden. Onschuldig in de gevangenis worden gegooid. Onschuldig worden gemarteld. Ze gingen gedood worden uit puur omdat de Romeinen sport en bloed en spel wouden. De drang voor u om wraak te nemen, zou dan zeer groot worden. Amen. Als je kind, het is één ding als ze jou gaan martelen, het is één ding als ze u in een gevangenis gaan opsluiten, maar als ze je familie erbij gaan betrekken omwille van je geloof, dan is het een andere zaak. De reden waarom ik deze deze preek koos, omdat ik werd geconfronteerd de laatste weken met mensen die wraakgevoelens uiten. Niet zozeer christenen, maar mensen gewoon in de wereld. Het is alomtegenwoordig. Ik heb eergisteren of een paar dagen geleden nog met een collega en we hadden het over verkrachters en we hadden het over pedofielen en hoe dat de straffen veel te licht zijn hier in België enzovoort. Ik heb daar geen mening, ik kan er ook niet echt mee in discussie. Maar, om een lang verhaal kort te maken, de meesten zijn als ooit mijn dochter dit en dat meemaakt en die vent komt vrij, hè, ik zal hem staan op te wachten, ik kan het niet zelf doen, maar die leeft niet meer. Hè. En dat waren allemaal gevoelens van wraak en oog om oog, tand om tand. En waarschijnlijk heb je zo vroeger ook gedacht. Misschien denk je nu zelf nog zo. Amen. Maar ik wil vandaag dat de Heere iets probeert door te dringen. Moest je ergens een muur hebben opgebouwd van zelfverdediging en vergelding en wraak. En ik weet niet wat het mogen zijn, maar deze mensen in die gemeente, die gingen die gevoelens krijgen. Die gingen verleid worden. Als ze dat mijn familie aandoen, dan maak ik ze allemaal kapot. Dan maak ik ze allemaal kapot. Ik pak een zwaard en ik ga ze allemaal hun hoofd afhakken. Maar is dat de manier waarop Jezus, en dus bijgevolg zijn hele familie, moet reageren? De oog om oog en tand om tand methode klinkt misschien rechtvaardig. Maar laten we eerlijk zijn, het leidt ons naar een pad van nog meer haat. En nog meer bitterheid en nog meer slechtheid. Paulus zegt uiteindelijk, laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade met het goede. En zie, de wereld ziet wraak en vergelding als iets goed. Ze denken van, hij zal niet meer leven. Alsof nadat je dat hebt gedaan, je gevoelens bevredigd zou worden. Alsof je dan eindelijk rust gaat vinden. Tot aan de familie van degene die jij je kwaad hebt aangedaan voor uw deur staat te kloppen en zij vergelding willen. En dan mijn familie moet dan weer vergelding en we zijn vertrokken. Voor generaties lang. Generaties lang. De oorlogen die er zijn, de familievetes die er zijn, de bendeoorlogen die er zijn, zijn allemaal resultaat van iemand die op zoek was naar, ik wil eer. Ik wil goed doen voor mijn overleden broeder of zuster. Kan niet zijn dat die zomaar het graf in ligt en dat die er mee wegkomen. Ergens moet er iemand de cyclus van geweld, ergens moet er iemand gaan zeggen, laat me niet overwonnen worden door het kwade. Jezus, wel, Petrus was op diezelfde weg. Was het Petrus? Ik denk dat Petrus was. Ik denk dat Petrus was. Matthäus 26, 49. Petrus was een impulsieveling. Dat was toch Petrus, hè, met zijn zwaard, ik denk het wel. Zo even leven. Met zijn oor, ja. En ze kwamen Jezus arresteren. Petrus zegt, hé, niet met mij. Hè. Niet met mij. En Judas kust Jezus. En ze wilden hem oppakken. En liep recht op Jezus af, zei, gegroet Rabbi. En kust hem. En Jezus zei tegen een vriend, ben je daarvoor gekomen? Daarop kwam de bende naderbij. De bende van soldaten. Hè. En ze grepen Jezus vast en namen hem gevangenen. En nu greep een van Jezus' metgezellen naar zijn zwaard. Wat staat erin of Petrus is? Maar ik denk dat wel, Peter. Ik weet niet. Ik kan iemand straks opzoeken. Maakt niet uit. Het was iemand van de leerling van Jezus. Hij trok het, haalde uit en sloeg de dienaar van de hoge priester een oor af. In Lucas kunnen we lezen dat de Heer de oor oppakt en teruggeneest. Dank de Heer. Amen. Dient geen klacht in, alsjeblieft. Ik heb het hier al moeilijk genoeg. Ja? Petrus, rustig. Ja? Steek je zwaard terug op zijn plaats, want wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen. Als jij dit doet, iemand anders zal dat doen met u. En zo blijven we maar in een cyclus. Wie naar het zwaard grijpt, wie dus naar geweld grijpt, wie dus naar vergeldingsdrang toegeeft, amen, zal door een andere zijn vergeldingsdrang ook omkomen. En dat is wat we meemaken in de wereld. We worden er om de oren mee geslagen. Mensen die grijpen naar het zwaard omwille van wraak. En het hoeft niet altijd letterlijke zwaarden te zijn. Ja? Het kan ook met woorden zijn. Woorden kunnen soms even kwetsend zijn dan een vuistslag in je gezicht. Sommige woorden kunnen zo penetreren aan mijn en worden zo gevoed door slechtheid en bitterheid, dat ze de persoon die dat ze horen stilaan maar zeker kapot maken van de binnenkant. Amen. Dus je moet niet denken van, ja, maar ik ga niemand op zijn gezicht slagen, ik ga geen oog uitdrukken, ik ga geen zwaard oppakken. Ja, maar wat doen we met onze woorden? Dat bedoelen we dus met geweld. Hè. Het kan verbaal geweld zijn, het kan fysiek geweld zijn. Maar dat is de trend van de wereld. Ja. Er zijn bloedvetes, er zijn eremoorden in bepaalde culturen. Dat wil zeggen, als mijn zuster is oneer aangedaan, dan is het mijn eer van de familie om dat recht te zetten. Hè. Er zijn bendemoorden, er zijn territoriale moorden, er zijn familiemoorden. Allemaal moorden omdat ze wraak willen nemen. En dat blijft maar doorgaan en doorgaan. En dat thema van wraak wordt ook in vele films herhaald. Hè. Hollywood is eigenlijk heel hypocriet. Heel hypocriet. Ze zijn de eerste om moord en brand te schreeuwen wanneer dat er weer een zoveelste schietpartij is. Hè, waarbij dat er een onschuldige wordt gedood. En dan zeggen ze van, oh, we moeten van onze wapens vanaf en de wapenlobby moet naar beneden. Maar als je kijkt naar hun filmen en het geweld dat in die filmen komt en hoeveel gewelddadige zaken die gebaseerd zijn op wraak, amen, dat daar als thema naar boven komen, dan zijn ze hypocriet. Dus je moet maar eens intikken hoeveel filmen daar gewoon wraak, vengeance, in hun titel hebben. Het is telkens wraak nemen en het voedt de gedachten van de mens alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Amen. Mijn hond is neergeschoten, dus nu ga ik een halve stad uitmoorden. Dat was ergens het thema van John Wick, die film, die niks anders heeft dan vergeldingsdrang en wraakgevoelens. De Avengers, hè, die populair zijn Avengers, zij nemen wraak enzovoort. Als christenen moeten we niet bekend staan om onze vergeldingsdaden, maar om de daden van onze redder. Hij die als onschuldige naar de slagbank werd geleid, die geen woord sprak, die de kracht had om aan het kruis een leger van engelen ter beschikking kon roepen. Amen. Hij had de kracht en de macht en de autoriteit om. Wraak, amen. Maar nee, hij zei, mijn wraak behoort mij niet toe. Wraak behoort mij niet toe. God zal zijn wraak kennen. Amen. Wraak is een subtiele vergelding. Het kijkt niet naar de long-term effects. Wraak is zoiets van short-term satisfaction. Snap je wat ik wil? Het kijkt alleen naar, ik moet dit nu hebben en als ik dit nu heb, ga ik me goed voelen. Maar het kijkt niet naar de long-term effects. Naar de lange termijn effecten. Amen. Het liegt tegen je door te zeggen dat je beter gaat voelen. Het is een van de meest subtiele verleidingen die in ons systeem kan kruipen. Het ziet er onschuldig, het ziet er rechtvaardig uit en het belooft je om je een goed gevoel te geven als je aan die verleiding toegeeft en in die zoete appel van wraak bijt. Maar het is een visueuze cirkel van slechtheid. Amen. En iedereen van ons, heb je dat al eens meegemaakt? Het is payback time. Je kan het misschien niet direct zeggen, je kan het misschien niet direct doen, maar het is iets dat je opsluit in je hart. Het is iets dat je zelfs begint te bidden naar de Heer. Zeg van, heren, wraak, man, laat zien dat je eindelijk, laat die persoon nu eindelijk een keer voelen. He, je kan het misschien niet tegen die persoon zeggen, je gaat het misschien ook niet doen met je handen of met je woorden, maar het is wel dat je meeneemt in gebed naar de Heer toe, van vader, ik weet, sta wraak, behoort u toe. Dus ik wil dat je je wraak uitstort, vader. He? Dan heb je het niet losgelaten. Want dan ben je eigenlijk God aan het aansporen. Amen. Om de andere persoon. Nee, hebben we niet juist gelezen dat we moeten bidden voor onze vijanden? Niet moeten vervloeken. Bid voor je vijanden. Zegen ze. Vervloek ze niet. Amen. Dat is het teken wanneer we hebben losgelaten. Dat is het teken dat we hebben gezegd wat hij tegen mij heeft gezegd of gedaan. Het deert me niet, want ik leef niet voor mezelf. Ik ben gestorven met Christus. Wat kunnen ze een dode man aandoen? Ik ben gestorven met Christus. Ik ben begraven in het doopsel met hem. Dus wat kunnen ze mij aandoen als ik leef in Christus en hij mij beschermt. Wil God wraak, wil God vergelding, wil God rechtvaardigheid brengen. Het zal op zijn tijd gebeuren. Misschien ga ik het meemaken, misschien ga ik het niet meemaken. Het is niet aan mij. En dat is hetgeen dat Paulus wou meegeven aan de kerk in Rome. Ze gingen het niet makkelijk krijgen. Hun gezin zou uitgemoord worden, ze zouden gemarteld worden voor de sport en ze moesten beseffen. Amen. Dat op één dag de vergelding ging komen. Amen. Heel het boek van Openbaringen is eigenlijk, heeft eigenlijk als thema, want wij zitten daar van alles uit te trekken over 666 en beesten en chips en weet ik veel wat nog allemaal. Maar heel het boek van Openbaring is eigenlijk het thema van God die de overwinning heeft op de vervolgers van de christenen. God die zegt van het bloed van de heiligen, ja het is verspild, maar de zielen van de martelaar die onder het altaar zitten, die uitroepen van hoe lang nog, geen nood, het komt eraan. Je zal vergeld worden. Het bloed dat gespeeld is door de Romeinen en door de Joden, amen. Ze zullen vergeld worden. Wraak zal komen door de Heer, maar het zal door de Heer zijn. Het zal op zijn timing zijn. Jij moet gewoon die witte roop aandoen, die witte jurk aandoen van de rechtvaardigheid. En roepen, heilig, heilig, heilig is het Lam God. Amen. Heel dat boek, amen, is eigenlijk bedoeld om de christenen die doorheen moeilijke periodes gingen gaan in de jaren 70, om te bemoedigen en door te weten dat Jezus de overwinnaar is. Hij is dood, hij is begraven, maar is opgestaan. En degenen die hem dood hebben gemaakt en die nu ook de christenen doodmaken, zullen uiteindelijk ook hun rechtvaardigheid worden aangeboden. Wel hun onrechtvaardigheid, maar de rechtvaardigheid van de Heer. En de tempel van Jeruzalem, de tempel van het oude verbond, is inderdaad in 70 na Christus, amen, vernietigd. De Joodse gemeenschap die hem heeft verworpen, bleven allemaal in Jeruzalem en zijn allemaal vernietigd door de Romeinen, amen. Ze zijn uiteindelijk, amen, het bloed is gewroken door de Heer, amen. Halleluja. En dat is wat zij moesten beseffen, dat is niet makkelijk. Zij hadden geen Bijbel waarin dat ze kunnen lezen, amen. Zij moesten dit rondvertellen. Zij moesten dit zeggen van hou vol, ook al is er vervolging. Zoek geen wraak op, want die komt wel van de Heer. De wraak is van de Heer. Ja, de Joden doen nu het hypocriet en vroom en zitten daar in hun tempel. Maar dat is allemaal al vervangen door de Heer zijn offer. Wij zijn nu de wandelende tempels. Wij zijn nu de levende tempels. Wij moeten bidden voor stand te houden, dat we niet mogen toegeven, krijgen aan die gevoelens van vergelding, dat we niet het zwaard oppakken en oren gaan afkappen van onze vervolgers, maar dat we ze gaan zegenen. Want er komt een dag dat God, amen, en we kunnen dat lezen in het boek van Openbaringen, die dag is gekomen. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. Dank u, Vader. Misschien ben jij al een slachtoffer geweest. Het hoeft zo erg niet te zijn natuurlijk als martelaar en fysieke vervolging. Maar misschien ben jij al een slachtoffer geweest van een vriend die je gekwetst heeft. Misschien hebben mensen de eer en glorie gekregen voor iets dat jij hebt gedaan. En je denkt van, hey, zo niet, ik moet de eer en glorie krijgen. Misschien heeft je partner je bedrogen. Misschien ben je een zaak begonnen met een vriend en die is nu gaan lopen met de centen. Misschien dat je familieleden had die je dacht dat je kan vertrouwen, maar achter je rug hebben ze een mes in de rug gestoken. Misschien zijn er roddels over je verspreid en daardoor kom je nu in de problemen terecht en zo verder. Iedereen zal wel eens iets meegemaakt hebben, waardoor dat je denkt van dit kan zo niet, dit moet in orde gebracht worden. Amen. En natuurlijk, ik ben hier niet om pacifisme toe te schrijven. Hè? En dat we ons niet mogen verdedigen tegen geweld en dat we ons zomaar moeten laten doen en dat we geen juridische acties mogen ondernemen tegen onrechtvaardigheden. Nee, Paulus deed dit ook. Paulus op een gegeven moment was zeker onschuldig in de gevangenis gegooid door beschuldigingen. En hij zegt van, dat ga je zomaar niet door. Hè. Ik ben een Romeinse burger. Ik wil de keizer spreken. Ik wil mijn zaak bepleiten voor de keizer. Maar het ding is, hij werd gemotiveerd, amen, door God ten eerste, want het evangelie moest naar Rome, amen. Maar hij werd niet gemotiveerd door wraakgevoelens. Hij werd gemotiveerd door het plan van God om het evangelie op hogere plaatsen te brengen, amen. En ik weet niet wat jou motiveert om jezelf te verdedigen, maar laat het steeds zijn door de geest, amen, door de achterliggende genade en liefde van God, om mensen niet te dieperik te zien ingaan, maar om ze hersteld te zien worden, amen, naar Jezus toe. Als wij gemotiveerd zijn om een ander kapot te zien gaan, omdat ze ons iets hebben aangedaan, dan is dat niet van de Heer, amen. We moeten zoals Stefanus zijn. Weet je nog Stefanus? Daar heb ik het een paar weken geleden over gehad. Wil je nog eens? Vader, Handelingen 7, vers 59. Terwijl Stefanus gestenigd werd, riep hij uit, Heer Jezus, ontvang mijn geest. Hij viel op zijn knieën en riep luidkeels, Heer, reken hun deze zonde niet aan. En na deze woorden stierf hij. Handelingen hoofdstuk 7 was dat. Hij viel op zijn knieën en riep luidkeels, Heer, reken hun deze zonde niet aan. Terwijl ze stenen naar zijn hoofd gooiden. Amen. Hij was geconsumeerd, Stefanus. Niet door haat, niet door bitterheid. Amen. Maar hij zag meer in die zielen die het hem aandeden. Hij zag, ik strijd niet tegen vlees en bloed. Dat is wat Paulus ook zegt. We strijden niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en macht in de hemelse sfeer, in de duisternis. Daartegen strijden we. En we willen niet strijden tegen vlees en bloed om hun ook in de dieperik te krijgen, om hun kapot te maken. We willen strijden, amen, tegen die machten van de duisternis, zodat de sluier voor hun ogen kan worden opgeheven en zodat ze het licht kunnen zien. Stefanus zei, Heer, reken hun deze zonde niet aan. Geef ze nog een periode van genade, zodat ze ook kunnen zien wat ik zie. Zodat ze kunnen zien wat ik nu zie. En wat zag hij? Hij zag Jezus. Amen. Hij zag Jezus die opstond. Hij zag Jezus in de genade van God gezeten in de hemelse sfeer. Amen. Hij is Heer, hij is meester. Hij zegt, Stefanus, goed gedaan. Je bent niet overmeesterd door gevoelens van vergelding, bitterheid, kwaad en slechtheid. Amen. Je hebt gereageerd zoals ik heb gereageerd. Ik zal het voor u wel verder in orde brengen. Kom maar naar mij. En weet je wat? Het is door zijn reactie dat er iemand, Paulus, Saulus, voorheen nog, die daar stond aan de zijkant, waarschijnlijk had gedacht van, wat voor man is dit? Amen. Dat hij zo vroom, amen, terwijl hij gestenigd wordt, Jezus nog zit te verdedigen. En dat zal waarschijnlijk hebben gewerkt in zijn hart en in zijn gedachten. Halleluja. En het is omdat Stefanus zo heeft gereageerd, dat er ergens de vruchten van zijn reactie, ergens down the line, zoveel jaren later, we weten niet wanneer Paulus zich heeft bekeerd. Amen. Maar het heeft vele vruchten voortgebracht. Amen. Wat met Paulus en Silas? Toen ze in het gevangen werden gegooid, ze waren niet wraakplannetjes aan het bedenken. En van, de dingen gezien, ik heb deze gezicht gezien, weet, ja, maar ik weet waar dat die woont. Die heeft familie, die heeft dochter, weet je, misschien moeten we iemand sturen om die te gaan bedreigen, zijn dochter bedreigen, voilà, bedreigen met kidnapping, verkrachting, dan zullen ze nog wel steken nadenken, voordat ze onze organisatie hier gaan aanvallen. Ja, we moeten sterk reageren. We kunnen ons niet zomaar laten doen, want als ze het met ons doen, gaan ze het met iedereen doen. Nee, we moeten opstaan voor onze eer. Ja, we moeten laten zien dat onze organisatie, ons clubje, want we zijn nog klein, ze biedt gaan ze ons allemaal kapot maken, we moeten laten zien dat met ons niet te sollen valt. Ja, en zo zijn er veel bendeoorlogen, familieoorlogen, allemaal ontstaan. De ene groep tegen de andere groep. De Zigeuners tegen de Joden tegen de Griek tegen de Italianen. En allemaal groepjes die niet wouden laten doen voor hun eigen eer. Maar wie? Paulus en Silas. Wiens eer waren zij aan het verdedigen? De eer van Jezus. Hun vader, hun paterfamilias. De don, hoe noemen ze dat in de maffia-wereld? En Jezus kan zichzelf wel verdedigen. Jezus kan zijn eer wel verdedigen, maar het is aan ons om hem voor te stellen. En wat deden Paulus en Silas in het gevangen? Geen wraakplannetjes aan het uitdokteren. Nee, ze waren geen bedreiging aan het uitdokteren. Nee, zij baden en zij zongen tot God. Amen. En God bevrijdde ze. God bevrijdde ze uit hun gevangenis. Halleluja. Dank je. Zelfs in het Oude Testament. Want je denkt van, ja, dat is alleen in het Nieuwe Testament. Nee, zelfs in het Oude Testament vinden we voorbeelden, voorafschaduwingen noemen we dat. Van mensen die vertrouwen op God in plaats van recht in eigen handen te nemen. En ik eindig met dit voorbeeld. Als er één iemand in het schrift was die graag wraak had genomen, dan was het David. Weet je, David, die de Messias was. Messias betekent trouwens gezalfde. De gezalfde van God, de Christus in het Grieks. Hij was de gezalfde van God, maar hij was nog geen koning. Koning Saulus was koning. En koning Saulus was geen makkelijke koning. David was een jonge man en hij kwam aan het hof van koning Saulus. En Saulus werd jaloers omdat David zoveel talenten had. En hij ging de volgende koning zijn. En koning Saulus kon dat niet verkroppen. En voordat hij het weet, kreeg hij speren naar zijn hoofd. Kreeg hij verwensingen. En moest hij gaan vluchten, want hij werd populairder en populairder. Amen. Hij werd zelfs zo, koning Saulus werd zelfs zo wantrouwig, dat hij zijn eigen zoon Jonathan probeerde te vermoorden met een speer, omdat Jonathan een band had met David. Saul had al snel door dat God achter David stond en David werd dus zijn vijand. En hij ging achter David aan om hem uit de weg te ruimen, want hij kon wel eens die koning zijn naar Gods eigen hart, die hem ging vervangen, 1 Samuel 24. David moest op de vlucht slagen, hij moest zelfs zijn vrouw Michal verlaten. En Saulus ging erachter met zijn 3000 van zijn beste man om David te gaan zoeken en te vermoorden natuurlijk. En David was daar ergens alleen, wel was niet alleen, hij was nog met 300 andere strijders. En ze bevonden zich ergens toevallig in dezelfde grot. Toevallig in dezelfde grot zat daar koning Saulus die zijn behoefte deed. Hè? Dat deed ze in grotten in die tijd. Amen. En David zat daar toevallig aan de andere eind van die grot. En we lezen dat daar ging hij naar binnen en hurkte neer om zijn behoefte te doen. Juist achter in die spelok hadden David en zijn mannen zich verstopt. Davids mannen zeiden tegen hem, dit is je kans. Dit is het moment waar de Heer op doelde toen hij zei, ik zal je vijand aan je uitleveren. Je kunt met hem doen wat je goed dunkt. Just that. Waar zijn we? Ah ja. Dus de mannen van David, hè, zijn makkers, die zeggen, David, dit is het moment. Hè? Payback time. Oog om oog, tand om tand. Hij heeft u van alles aangedaan, speren naar u geworpen, geslagen, uw beste vriend. Nu is het moment, hè? Want God heeft gezegd, maar God heeft dat niet gezegd. Ik zal je vijand aan je uitleveren, je kunt met hem doen wat je goed doet. Dat vinden we nergens terug. Dan ziet dat ze verzonnen hebben. Iets om te verzonnen, zodat David hè, kan toegeven aan zijn wraakgevoelens. Maar David geeft hier eigenlijk een nieuw testamentisch antwoord op. David had kunnen zeggen, dat is waar, man. Oog om oog, tand om tand. Staat dat nergens in onze wet? Staat dat er nergens in? Ja, zeg maar zeker. Ja, dat is waar. God heeft mij inderdaad aangesteld. Dit is het moment. We gaan hem uit de weg ruimen. Maar nee, zijn hart bons. Oh, ik zal... waar ben ik? David stond op, sneed stilkens en reep van Sauls mantel af. Zijn hart bonste ervan. Het was de geest in hem die eigenlijk hem deed denken. Dit is niet de manier. En hij zei tegen zijn mannen, de Heer verhoede dat ik mijn koning, Gods gezalde, iets zou aandoen en mijn hand tegen hem zou opheffen. Hij is immers door de Heer zelf als koning aangewezen. En zo maande David zijn mannen te kalmt en weerhield hij ze ervan om Saul te overvallen. Amen. We lezen eventjes verder. En Saul was opgestaan en weer naar buiten gegaan. Nu haastte ook David zich naar buiten en riep hem achterna, mijn Heer en koning. En toen Saul omkeek, knielde David neer, boog diep voorover, vers 10, en zei, ja, waarom schenkt u gehoor aan de mensen die beweren dat ik u kwaad wil doen? Vandaag hebt u aan de lijve kunnen ondervinden dat de Heer u in die spelonk aan mij had overgeleverd. Ze zeiden dat ik u moest vermoorden, maar ik was met u begaan en ik zei bij mezelf dat ik mijn hand niet tegen mijn Heer moest opheffen, omdat u immers de gezalfde van de Heer bent. Vers 12. Kijk zelf maar, vader. Hier heb ik een stuk van uw mantel. Ik heb een reep van uw mantel afgesneden, maar ik heb u niet vermoord. Ziet u wel dat ik niets kwaad of verkeerd tegen u in de zin heb. Ik heb u niets misdaan, maar u jaagt me op en staat me naar het leven. Vers 16. Laat de Heer, laat Yahweh beslissen wie van ons beiden in zijn recht staat. En laat de Heer mij op u wreken. Maar ik zal mijn hand niet tegen u opheffen. Dit is David in het Oude Testament. Hè? Een voorafschaduwing van de christelijke manier om te reageren op wraak. En heft in eigen handen nemen. Zoals het oude spreekwoord luidt, slechte mensen, slechte daden. Nee, ik zal mijn hand niet tegen u opheffen. Tegen wie is de koning van Israël eigenlijk opgerukt? Op wie maakt u jacht? Een dode hond, een nietige vlog? Zegt hij over zichzelf, David. De Heer zal uitspraak doen en beslissen wie van ons beiden in zijn recht staat. Hij zal mijn zaak onderzoeken en verdedigen, mijn recht verschaffen tegenover u. Amen. Amen. Ik ga het recht niet pakken, maar als God mij hier als koning wilt, maar jij bent nog de gezalde, zal het wel gebeuren op Gods timing. Amen. En hoe antwoordt hij, koning Saulus? Of Saul? En zegt, nadat David was uitgesproken, vroeg Saul, is het jouw stem ik daar hoor, David, vers 17. Mijn zoon. En toen barstte hij in tranen uit en zei, jij staat meer in je recht dan ik, want jij hebt kwaad met goed vergolden. Misschien heeft Paulus hier zijn mosterd vandaan gehaald, toen hij in Romeinen 12 aan het neerpennen was. Toen hij zei, vergeld het kwade niet met kwaad, maar vergeld het kwade met goed. Misschien dacht hij, ah ja, David, als David dat kon, zonder de Heilige Geest, die wij nu kunnen hebben in ons mens, als David kon zonder het offer van Jezus als voorbeeld, als David het kon zonder Jezus als voorbeeld te hebben, die zei van vergeef ze vader, want ze weten niet, als hij dat kon, hoeveel meer wij dan als christenen, die al die zaken hebben. Amen. En Saulus, die een man die eigenlijk een beetje krankzinnig was geworden, hè, van kwaad en jaloersheid en verdediging en David wil vermoorden, krijgt een moment van, hoe moet ik zeggen, zijn hart smelt. Het is alsof al die duivelse geest weggingen en hij zag opeens, jij hebt het juiste gekozen. En dat is wat kan gebeuren wanneer wij kiezen voor de weg van de Heer te bewandelen. Ja, maar sommigen zeggen, ja, maar nee, ik moet mijn recht, dat moet nu gebeuren. Dat is short term, dat is korte termijn bevrediging. Maar het is niet de weg van de Heer. Kijk naar long term. Als Stefanus ook alleen maar short term dacht en dacht van, heren, maak ze allemaal kapot door alles hier, mijn steen aan mijn kop, laat al die stenen teruggegooid worden. Dan had Paulus, of Saulus, niet bekeerd. Saulus van het Nieuwe Testament, niet in deen, hè. Het wordt wat verwaard. Had hij nooit bekeerd geweest? Wat als David anders had gereageerd? En David het zwaard had gepakt en het kop afgehaakt van koning Saul? Had hij dan nog zo gebruikt kunnen worden? Als de koning naar Gods eigen hart? Nee, waarschijnlijk niet. Dan had God gedacht van, oei, ik heb weer een vergissing gemaakt. Misschien moet ik op zoek gaan weer een nieuwe. Amen. Long term thinking. Je moet op lange termijn denken. Dat is waar het geloof te pas komt. Je kan toegeven aan je gevoelens van wraak of je kan denken van, nee heer, zeg wat ik moet doen. Zeg wat ik moet zeggen. Zeg, Heer Jezus, welk pad ik hier moet bewandelen, Heer. Moet ik juridische acties ondernemen? Misschien ja, maar mijn hart zal gevrijwaard worden van bitterheid. Als ik iets doe, zal het enkel en alleen gemotiveerd worden, Vader, door uw wil, Heer. En uw wil is dat elke mens tot bekering komt. En dat ze de waarheid leren kennen. Amen. Dank u, Jezus. De Heer had me... Want jij hebt kwaad met goed vergolden. Amen. Met andere woorden, koning Saul, zijn hart werd zacht, zijn bitterheid en de paranoia van Saul smolt als sneeuw voor de zon. En dat is wat er gebeurt met onze vijanden, wanneer we de weg van de Heer bewandelen, vroeg of laat. Amen. Vroeg of laat. Dank u, Jezus. Uiteindelijk is het inderdaad uitgekomen, Saul sterft in een veldslag tegen de Filistijnen. Niet door de hand van David, maar door de hand van de Filistijnen. En David krijgt dan uiteindelijk de troon en de kroon. Maar daar bleef het niet bij. David bleef, wel de meeste tijd toch, bleef nederig. En zelfs wanneer zijn eigen zoon later, zoveel jaren later, Absalom de troon opeist en David wegjaagt, nog steeds bleef hij nederig en geloven dat de Heer op de een of andere manier hem terug zou krijgen op de troon. Want als God het was die hem in de eerste plaats op die troon heeft gezet, en het is nu mens die hem eraf gooit, dan zal God wel op zijn gepaste tijd hem er terug op zetten. Amen. Dat was zijn gedachte, want David besefte dat de troon toebehoort aan de Heer en aan degene die de Heer hem wil geven. Wat is dan het nut om te vechten tegen de wil van de Heer? Amen. Dank je, Jezus. Halleluja. Broer, kan je me helpen? Dank u, Vader. Wraak en vergelding en ik eindig hier mee. Maak deel uit van de wereld. Maak deel uit van onze oude natuur. Maar Jezus kwam om een betere manier te tonen. Amen. Halleluja. Jezus kwam om een betere manier te tonen. En ik zeg het juist, in die filmen wordt heel veel dat thema van wraak. En soms zijn er ook goede filmen die een christelijk voorbeeld dan verfilmen. Zoals Hacksaw Ridge, misschien heb je die film al wel eens gezien, dat gaat over en waar gebeurt vooral tijdens de Tweede Wereldoorlog van die ene man die geloofde in passiviteit. Die wou alleen maar als een dokter in de Tweede Wereldoorlog. En die heeft de vijand geen kwaad gedaan, maar die haalde slachtoffers en gevallen kameraden van het veld om ze te brengen naar de eerste hulptent. En zo heeft hij er honderden gered. En alblieft, van een rots inderdaad, op en neer klimmend. Amen, op gevaar van eigen leven. Amen, heel nacht door. Maar dat is een voorbeeld van hoe het wel kan. Dat is een voorbeeld van, nee, ik ga niet kwaad met kwaad vergelden. En dat heeft zijn impact gehad, niet alleen op zijn kameraad, maar ook tegenover de vijand. Amen. Dank u, Jezus. Waarom rusten we niet in de vergelding van de Heer, in plaats van het recht in eigen handen te nemen? Heeft iemand u gekwetst met woorden, ben je daarom zo kortaf tegenover andere mensen? Laat God u genezen. Amen. Sommigen onder ons hebben misschien wraakgevoelens tegenover God zelf. Ja, je kan het misschien niet hebben tegenover andere mensen, maar wraakgevoelens tegenover God zelf. Kwaadheid ten opzichte van God, een situatie, dat is niet uitgelopen zoals je had gehoopt. Een onverwachte ziekte, overlijden of een ongeval in je vriendenkring. En je hebt gebeden en het is niet uitgekomen zoals je wilt en nu ben je kwaad op God. En je neemt wraak. Hoe kun je wraak nemen op God? Wel, je neemt wraak door hem te negeren. Door er niet tegen te spreken, alsof God dan onder de indruk is. Door hem te negeren, door niet meer te bidden. En ik ga mijn handen niet meer heffen tijdens aanbidding. Ik kom nog wel naar de kerk, gewoon maar omdat ik niet wil dat de mensen zien dat ik kwaad ben of zo. Ik zal nog wel komen, maar eigenlijk ben je kwaad ten opzichte van God. En je denkt dat je zo reageert, hè, want zo doen we met mensen dan, hè, we negeren die. Hè. We laten ze niet zien, we laten ze niet doen. Ik ben kwaad, ik ga je negeren. Het kan soms ook een wapen zijn, maar het werkt niet met God. Amen, hij kijkt er doorheen. Amen. Halleluja. Vader, we geven het aan jou. En God is je steeds aan het trekken. Hij is je steeds aan het trekken om de bitterheid en de kwaadheid en de wanhoop en gevoelens van wat je dacht dat ging gebeuren. Hij wilt daardoor breken. Dank je, Jezus. Halleluja. God is hier niet om je pijn te doen, maar om je te genezen. En de wraakgevoelens van je schouders te heffen. Amen. En als je dat geeft aan de Heer, halleluja, en je vergeeft, halleluja, je probeert te vergeven, en je zegt van, Heer, ik kan het nog niet, maar je probeert te vergeven, want vergiffenis is het antigif. Het antigif tegen de wraak. Amen. Als God ons heeft vergeven, halleluja. Als God ons heeft vergeven, vergeef een ander. Dat moet de insteek zijn. Waarom we wraak bij willen houden, is omdat er ergens ongeloof is in het werk van de Heer. Dat zegt, ik heb jou vergeven, waarom vergeef je een ander niet? Dan denk van, nee, ik vergeef een ander niet. Nee, ik wil het bijhouden. Omdat je zelf niet weet dat je bent vergeven door de Heer. En de Heer kijkt, een zonde is zo'n zonde. Jij was juist zoals die anderen. Maar ik heb jou vergeven. Doe nu hetzelfde. Probeer het, ik zal je helpen. Vanaf het moment dat we het proberen, halleluja, zal God ons helpen. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Halleluja. Laten we nog een lied zingen. In de naam van Jezus. Thank you, Father.